Goedemorgen, luisteraars van de podcast Inspirerende Mannen en Vrouwen. Tegenover mij zit Alex Vreeman. Ik ken Alex al heel lang. We hebben samen in hetzelfde dorp gewoond, waar we inmiddels niet meer wonen. En Alex is naar mijn idee de allerbeste portretfotograaf van Nederland. En vanochtend hebben we een gesprek met z'n tweeën over wat hij doet en wie hij is. En waarom eigenlijk iedereen die dat mooi vindt, die dat wil, bij hem een portret zou moeten laten maken. Alex, wil je jezelf in het kort voorstellen aan de luisteraar?
Ja, dat wil ik wel. Ik ben Alex, 54 jaar jong, om optimistisch voor de dag te komen. En ik ben al mijn hele leven fotograaf. En sinds 2008 ben ik me gaan specialiseren in het hoofdstuk portretfotografie. En daarvoor deed ik heel veel reclame en advertising. Ik werk nog wel voor het bedrijfsleven, alleen vaak is dat portret gerelateerd.
Oké. En wij kennen elkaar. Hè? We zijn bij elkaar over de vloer geweest. We hebben hetzelfde dorp gewoond in de Achterhoek. We wonen daar inmiddels niet meer. Ik weet dus wel een beetje hoe jij werkt. Want de portretten van mijn kinderen, die staan bij ons op de slaapkamer. Maar de luisteraar weet dat misschien niet. Kun je iets vertellen over je werkwijze?
Ja, die portretten van je kinderen, ja, die herinner ik me nog wel. Die komen nog voorbij in mijn portfolio. Maar ja, die zijn nergens te zien, want die hangen alleen bij jullie. Dat is de afspraak. Ja,
ik zou je straks... Het is goed dat je dat noemt. Ik zal straks aan de luisteraar uitleggen hoe dat komt.
Ja, nee, ik... dat zegt het al, ik ga met mensen in gesprek, ook met jonge mensen. Ik pas mijn gesprek aan op wie er voor de camera zit. En mensen vragen wel eens aan mij van, heb je dan met iedereen een klik die binnenkomt? Nou ja, we kennen allemaal de situatie dat je wel eens iemand tegenkomt en dat je denkt, oh, hoe ga ik dat gesprek voeren? Maar uiteindelijk blijkt dat in ieder mens iets te vinden is waar je dan een connectie mee hebt. En ik ga gewoon op zoek naar die connectie. We voeren een open gesprek. Dat kan soms heel luchtig zijn en soms gaat dat wat de diepte in. En tijdens het fotograferen, of tijdens het praten vooral, fotografeer ik. Dus ik ben niet de fotograaf die je laat poseren. Je hoeft voor mij niet een bepaalde houding aan te nemen. Je hoeft niet op de kop te staan. Je hoeft niet bepaalde kleding aan. Je mag gewoon jezelf zijn. Je kunt ook gewoon praten, want ik maak mijn opname tussen die momenten door. En tijdens het gesprek lukt het me ook nog om aan passant het licht in te stellen, de camera te bedienen. Ik kan eigenlijk geen twee dingen tegelijk, maar die dingen lukken toch wel.
Hmm. Ja, nou ja, om even terug te komen, je ligt het eigenlijk al heel goed toe. Ik ben zelf ook een aantal keren door jou gefotografeerd en mijn kinderen inderdaad. Waar jij in slaagt, en daarom zijn die portretten van onze kinderen ook niet overal zichtbaar, is dat jij slaagt erin om de binnenkant van iemand in één portret naar buiten te brengen. En dat is zo persoonlijk dat ik dat heel graag alleen voor mezelf wilde houden. Zo waardevol en kostbaar is het als je door jou wordt gefotografeerd. En dat naar buiten brengen van het karakter van iemand in één shot, zeg maar, wat jij kan, maakt dat ik vind dat je de allerbeste portretfotograaf bent van Nederland. En nou is dan de vraag misschien, ja, waarom, Alex, denk jij dat er misschien wel mensen zijn die jou niet kennen? Hoe komt dat?
Ja, dat komt
in je vak.
Ja, dat komt dus omdat nou, mijn ervaring is, die mensen die zich hier laten portretteren, ik heb ook mensen uit de zakelijke wereld natuurlijk, bedrijven die vragen of ik hun personeel wil portretteren voor de website. En dan maak ik altijd een afspraak met de persoon of het bedrijf die me de opdracht geeft. Van luister, ik wil wel je personeel portretteren. Dat is alleen één voorwaarde. Ik ga met die persoon in gesprek één op één. En samen met die persoon kiezen we het beeld. Want ik wil nooit dat er een foto van iemand online komt. Omdat bijvoorbeeld de werkgever die foto wil hebben omdat er lachende is. Terwijl misschien de persoon in kwestie een persoonlijke foto wil. Dus uiteindelijk krijg je dan de situatie dat mensen een foto online krijgen waar ze heel blij mee zijn. Daarom gaan bedrijven uiteindelijk ook vaak met mij in zee of mag ik langer voor ze blijven werken. Omdat hun personeel zo blij is met de foto's die uiteindelijk online komen te staan. Er is nooit een situatie dat ze een foto online zien en denken, oh, dat had ik liever niet gehad. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. En de tweede vraag is, Het lastige is dat mensen mij niet kennen, is juist daarom, er zijn heel veel foto's die niet openbaar getoond mogen worden. Dus ik toon op mijn website werk, maar dat is lang niet al het werk wat ik heb gemaakt. Want het grootste compliment van mij is als mensen tegen me zeggen, ja, ik vind het zo intens en zo pittig of zo heftig of zo bijzonder. Ik wil het alleen zelf koesteren, aan de muur of maakt niet uit. Je mag het niet tonen. En dat is gelijk ook natuurlijk de valkuil voor mij. Want als fotograaf wil je het liefst tonen. Want dat, wat kan je of wat doe je en wat maak je. Maar als het dan zo speciaal is dat mensen zeggen, ja, maar die emotie die is mij zo dierbaar, die wil ik niet delen met de wereld. Dan mag ik ze dus niet tonen. En dat respecteer ik ook. Eigenlijk is dat het grootste compliment wat je kan krijgen. Maar dan word je dus niet bekend. Nog los van het feit dat ik zelf niet op de voorgrond hoef of wil. Ik wil dat mijn werk op de voorgrond komt. Mm-hmm. En ik maak natuurlijk niet werk wat geschikt is om in een galerie te hangen. Want een wild vreemde zal niet zo gauw een portret aankopen van een totale vreemde. Of het moet een bekende Nederlander zijn. Maar ja, ik fotografeer zelden bekende Nederlanders. Want die hele mooie binnenkant die ik wil graag laten zien. Ja, die willen de meeste BN'ers niet laten zien. Omdat ze dan te kwetsbaar aan publiek getoond worden. En dat willen ze ook privé houden. Dus Het maakt het ingewikkeld om, om als persoonlijk de naam Alex Vreeman bekendheid op te bouwen.
Ja, ja, dat eigenlijk zou je kunnen zeggen dat doordat je zo'n authentiek en prachtig werk maakt, dat dan ook de reden is, zeg maar, dat zo weinig mensen jou eigenlijk kennen.
Ja, nou ja, kijk, ik ben erachter gekomen. Ik heb wel eens een portret ook mensen gevraagd of ik ze mocht portretteren. Omdat ik het idee had dat ze dat verdienden of zo. Of dat ik vond van misschien hebben ze er wat aan. Om gewoon een keer met mij dat gesprek te hebben over van alles of niks. Om eens een beetje de diepte in te gaan. Sommige mensen die struggelen met dingen en dan denk ik, weet je wat. Dus dan bied ik ze dat aan. En er zijn mensen tussen die hebben nooit dat contact gezocht. En dan sprak ik ze later aan. En dan zei ik van, goh, je hebt nog een portret van me cadeau. Te goed. Ik ga vrij werk maken en jij bent de gelukkige die daarvoor gevraagd is. En dan kreeg ik letterlijk als antwoord, ja, maar ik durf niet. En dan zei ik durf niet. Mm. Ja, ik weet wat jij bovenhaalt, Alex, en misschien wil ik dat wel niet tegenkomen. Dus de grap is, de mensen die zich hebben laten fotograferen, die komen er ook achter, hey, Alex legt ook momenten vast die ik van mezelf niet kende. Mm-hmm. Vaak zeggen dat ook dierbaren over die foto. Die zijn vaak ook geroerd als ze die foto zien. Zeker. Het is eigenlijk altijd maar één foto die gekozen wordt. Natuurlijk maak ik er een hele serie. Maar mensen kiezen er altijd maar één. Want er is eigenlijk altijd maar één, soms twee. Waar net dat in zit. Ja, wat je helemaal in de kern te pakken krijgt, zeg maar. Ja. En dat is heel vaak niet eens een lachende foto. Dat is heel vaak een... Ja, ik kan het niet eens uitleggen. Zouden mensen moeten zien. Maar uiteindelijk is dat wat er gebeurt. En dat vinden mensen ook ingewikkeld. Want het is ook een soort spiegel. Het is ontzettend confronterend. Maar daarom maak ik de foto. Daarom zoek ik met die mensen die foto uit. Daarom denk ik vaak mee van, komt het überhaupt aan de muur? En zo ja, waar? Hoe komt het dan aan de muur? Hoe groot? Hoe wordt het ingelijst? Dat hele proces, dat begeleid ik met die klant om uiteindelijk tot iets te komen waarvan ik zeker weet dat het de rest van hun leven blijft hangen. Dat weet ik wel zeker. Dat is wel grappig. Daarvoor doe je het eigenlijk. Maar het lukt ook.
Die foto's van mijn kinderen hangen er inmiddels, die staan er inmiddels 15 jaar en die blijven daar ook. Ja, je bent, Alex, je zegt al, ik ga met mensen in gesprek. En tijdens dat gesprek ga je fotograferen en dan zit er altijd wel eentje, er zit wel een moment bij waarin je iets vastlegt. Wat mensen misschien helemaal ook van zichzelf niet wisten. Of wat ze ook liever, wat ze misschien wel wisten. Maar wat ze niet in beeld willen hebben. Dat is natuurlijk fascinerend. Want dat betekent dat er een gedeelte is van een karakter. Wat jij, zeg maar, wat jij wel ziet. Of wat jou opvalt. Of wat jouw intuïtie je ingeeft van nu moet ik klikken. Kun je vertellen hoe je dat dan doet? Of is dat puur, is dat toch gevoel of intuïtie? Wat is dat dan precies?
Nou ja, dat is 100% intuïtie. Maar ik heb het geluk dat ik ben al zo lang fotograaf dat ik het ambacht beheers. Dus ik werk niet met camera's die dingen automatisch doen. Ik zelfs de scherpstelling doe ik nog steeds manueel. Dat is ook omdat ik 100% controle wil hebben over waar die scherpstelling ligt. Soms kies ik een ander punt omdat dat intuïtief tot een beter beeld leidt. Dus kies ik een ander oog om scherp te laten zijn. Niet het rechter of het linker, maar ik wissel daartussen. Mm-hmm. Ik speel ook met de scherpte vlak. Waar zijn dingen scherp in mijn beeld? Om aandacht te verleggen of juist. En dat kan ik allemaal ja, dat is stom oefenen, heel snel. Dus ik heb niet die autofocus nodig van die camera. Dus ik kan tijdens het gesprek bedien ik die camera. Dat is één. Maar dat moment komt dan voorbij en mijn camera staat altijd op statief. En ik moest altijd, ik geef workshops in het land. En dan vragen mensen altijd naar mij, waarom werk je op statief? En ik zeg altijd, ja, als iemand mij dat moment geeft, want zo gaat dat dus. En ik moet de camera nog naar mijn oog brengen. Ik moet nog een compositie maken, vervolgens focussen en een foto maken. Ben ik absoluut te laat. Maar mijn camera staat altijd op statief, dus ik hoef hem niet vast te houden. Eén hand is bij de ontspanknop en de andere is om scherp te stellen en dat soort dingen te corrigeren. En mijn mond hoeft niks vast te houden, die kan gewoon doorpraten. Dus uiteindelijk, als dat moment komt en ik zie, of ja, het is niet eens zien, want het gaat in een milliseconde. Je voelt van dit is goed, dan is de opname gemaakt. En dan weet ik dat ik hem ook heb. Ik weet ook heel vaak, dat was hem. Dan ga ik wel door, dan zoek ik vaak nog naar... Het is vaak niet alleen het opnamemoment, het is ook de combinatie tussen licht en opnamemoment. Ik had een tentoonstelling hier waar ik nu woon. We wonen op het Bilt in Noordwest-Friesland. Mm-hmm. En daar heb je open atelierroute twee keer per jaar. En daar richt ik in mijn mobiele studio altijd een expositie in. En er kwamen mensen naar buiten en die man zei, hoe doet u dat toch in Photoshop? En daar moest ik een beetje om lachen. Ja. Want mensen denken alles gebeurt in Photoshop. En ja, natuurlijk gebruik ik ook software om mijn beelden nog mooier te maken. Maar dat moment van kijken, dat moet ik hebben bij de opname. Het licht wat ik wil hebben in het gezicht of in de achtergrond of in een combinatie van, moet ik maken in de opname. Dus ik zei tegen de man, ja, ik doe dat niet in Photoshop. Dit is bij de opname gedaan. Ja, maar hoe dan? Ja, en dan is mijn antwoord, ja, ik ben ook gewoon een timmerman met een camera. Dus ik beheers gewoon wel het vak. Ik kan licht maken, ik kan conceptueel licht maken voor als bedrijven dat willen, als het binnen een bepaald concept moet passen. Maar buiten dat gaat het om communicatie. Ik herinner mij dat een klant tegen mij zei, waarvoor ik personeelsleden mocht fotograferen. Dat deden we ter plekke op locatie, ik had een studio gebouwd. En na een tijdje komt die man bij me en die zegt, wat ben je aan het doen? Ik zeg, hoe bedoelt u? Ik heb die mensen van mij nog nooit zo gezien, zei hij.
Nee.
Ik zei, maar wil je dan dat ik daarmee stop? Of zal ik daarmee door? Nee, ga vooral door. Ik zei, nou ja, ik fotografeer mensen zoals ze zijn. Ja, maar ik heb ze zo nog nooit gezien. Ik zei, misschien gaat het daar wel om. Dus uiteindelijk is dat wat vaak gebeurt. Dat er dan foto's ontstaan. Mensen hebben zichzelf zo niet gezien. En ja, dat gaat helemaal intuïtief. En voor mij is dat gesprek heel belangrijk. Want wat ik belangrijk vind is, mensen moeten de camera vergeten. Ik zeg altijd, je kan op twee manieren naar een foto kijken. Je kan een foto zien en denken, ik kijk naar iemand die gefotografeerd is. Dus iemand die in een camera kijkt. Of je streeft naar waar ik naar streef. Dat is dat als ik naar een foto kijk, dan wil ik het gevoel hebben dat de persoon tegenover me zit. En ooit had ik een heel leuk gesprek met een bevriende kunstenaar. Hij is helaas overleden. Joop Kruip, er is recent een heel mooi boek van hem uitgegeven. En ik zei altijd tegen Joop, van Joop, waarom is fotografie in mijn perceptie bijna nooit kunst? En jouw schilderijen wel. En toen zei hij, ja, zegt hij, ik denk, zegt hij, ik weet het niet, maar ik denk, een kunstenaar raakt zijn schilderij aan. Dus letterlijk, de kwast raakt het doek aan. Maar jij zit tegenover een onderwerp, daar zit ook nog zo'n stom vierkant ding tussen, al of niet, vaak zijn ze heel groot, in mijn geval niet, maar vaak zijn ze heel groot. En dat belemmert, zeg maar, het contact tussen jou en degene die voor je camera zit. En toen zei hij, is heel waars, inmiddels weet ik dat, toen zei hij, als het jou lukt om de camera uit te schakelen, dus dat je als kijker het idee hebt dat de geportretteerde tegenover je zit, maar niet in de lens van de camera kijkt, het kan zijn dat je dan op het punt komt dat die foto in de buurt van kunst komt.
Ja, mooi.
En toen mocht ik jaren later, fotografeerde ik mensen voor de Samenloop voor Hoop in Lichtenvoorde, mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad. En ik had dat besloten geëxposeerd 24 uur in een grote vrachtwagen. En toen kwam daar een man en een mevrouw. En die gingen naar binnen en die man had geen interesse. Die zei op zijn achterhoeks, nou, dat hoeft niet, ik hoef het niet te zien. Maar die vrouw ging naar binnen en die zegt, die riep die man, kom toch maar even kijken. Dus die man gaat kijken. En die man komt naar buiten en die zegt daarna in het Nederlands tegen mij, meneer Vreeman, het lijkt wel of die mensen tegenover mij zitten.
Ja,
en mooi. Toen zei ik, weet u wel dat u mij het grootste compliment kunt geven, dat u me kunt geven.
Ja.
Daar was hij zich niet van bewust.
Dus die achterhoeker Alex, die normaal eigenlijk toch niet veel Nederlands spreekt, die gaf jou op dat moment het grootste compliment wat hij jou eigenlijk maar kon maken.
Ja, en dat gaf hij. Hij ging ineens Nederlands spreken. Ja, dus dat is dan zo verrassend dat hij was blijkbaar zo geschrokken van wat hij zag, en dan positief gezien, dat hij in Nederlands mij kwam vertellen dat hij het zo mooi vond.
Ja.
Kijk, dus uiteindelijk is dat hoe het eigenlijk gaat. Dus die portretten die ontstaan intuïtief. En ik denk ook dat mensen niet altijd van tevoren in de gaten hebben wat het inhoudt. Ik heb recent ook 4 portretten bij een gezin afgeleverd. En aan het eind van de rit, dan na 2 jaar, als het dan uiteindelijk hangt, want er zat corona tussen en een van de mensen was nog in het buitenland aan het werk, dus nou ja, het kost dan heel veel tijd. En uiteindelijk word ik dan bedankt voor de reis, als ik wegga.
Ja.
En dat is dan, ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Dat is gewoon fantastisch. Uiteindelijk weet ik gewoon dat die portretten de rest van hun leven daar blijven hangen. En ik krijg natuurlijk ook mensen die soms komen omdat ze... Ja, dat ze terminaal ziek zijn. Dat gebeurt ook. Ik krijg ook mensen die gehandicapt zijn. Of ik krijg ouders die kinderen met autisme hebben. En zeggen, goh, daar zou ik wel eens een foto van willen. Dat is allemaal heel complex en ingewikkeld. Maar wij doen er alles aan om in contact te komen met degene die voor de camera zit. En wij is een beetje, dat zijn Saskia en ik. Saskia die woont thuis bij mij. En als we koffie drinken, is zij er ook vaak bij. Dus zij... verzorgt dan de koffie of de lunch als ze thuis is. En als ik dat niet doe. Dus het is gewoon een feestje. Mensen zijn gewoon een dag bij ons. Soms boeken ze een B&B om er een overnachting aan te knuppen. Zodat ze echt een uitje hebben. Dus het moet een feest zijn om je te laten portretteren. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat als ik mensen in het bedrijfsleven mag fotograferen, dan kom ik naar hun of ze komen naar mij. En dat kan in heel Nederland zijn. En dan bouw ik daar een studio op. En dan maken we de foto's die gevraagd worden. Maar de kern blijft wel dat ik iedereen vast wil leggen op een manier zodat ik denk, ik heb hem of haar vastgelegd zoals ik denk dat hij of zij is.
Ja.
En dat wordt dan vaak bevestigd door de persoon zelf, omdat ze zelf die foto kiezen. En daar zelf dan ook iets over zeggen.
Wat je zegt, Alex, is eigenlijk, en dat kan ik beamen, want ik heb het zelf ervaren, is dan een foto maken bij jou... dat is een beleving. Dat is meer dan alleen maar zeggen die kiek die aan de muur komt. En wat je heel mooi zei, vond ik, het moment dat degene die gefotografeerd wordt mij geeft, zei je.
Ja, ik zeg altijd een portret krijg je. Je krijgt een portret, ik maak hem niet. Iemand moet mij de gelegenheid stellen om de foto te mogen maken. En ik ben dan wel, laten we zeggen, vakkundig genoeg om dat moment te zien. Kijk, in theorie zou je ook een filmcamera kunnen aanzetten en gewoon het hele gesprek filmen. Maar dan moet je nog wel dat ene moment eruit snijden waar het dan om gaat. Nou, dat doe ik niet. Mijn camera staat ook niet op een motordrijf. Ik let gewoon heel goed op. Al mijn zintuigen staan op scherp. Ik maak ook nooit, als ik zo'n portret maak, wat gewoon een hele tijd duurt. Mensen komen dan om 9:30 en gaan 's middags 1 uur of 3 een keer naar huis. En tussendoor hebben we koffie en thee gedronken en is er geluncht en hebben ze uitgezocht. Dus dat feest wat ze bij ons mogen beleven, dat wordt op die manier ingevuld. Ja. Alleen, ik maak er dus ook nooit, spreek ook nog meer dan 2 op een dag of 1 op een dag af. Want 2 op een dag, dat is gewoon helemaal niet te doen. Los van het feit dat ik zoveel tijd niet heb op een dag. Maar het kost gewoon heel veel energie, want je bent gewoon vooral in gesprek. En daarnaast moet ik natuurlijk wel blijven opletten, want ik wil wel dat er mooi licht is. Of ik wil wel dat de achtergrond matcht met de persoon die daar zit. En bij mij zie je dus heel vaak ook portretten in een soort studio setting. Terwijl er heel veel fotografen zijn die zeggen, ja, ik wil iemand portretteren in zijn of haar eigen omgeving, want dat vertelt iets over die persoon. Dat klopt, dat is ook een weg. En die foto's maak ik ook. Alleen ik merk dat ik het... Ja, dat ik het ontzettend mooi vind om iemand helemaal uit zijn eigen habitat te halen. In die soort van studio setting te plaatsen met een heel eenvoudige achtergrond of wat dan ook. Gaat alleen maar om die mens. Het moet echt om die mens gaan en om die gezichtsuitdrukking. Want ik heb verder geen tools, behalve mooi licht en een compositie.
Ja.
En die composities kunnen soms in mijn geval complex zijn. Mensen zeggen wel eens, ja, je hebt echt wel ingewikkelde composities soms. Maar soms zijn het ook gewoon portretten. Lijkende qua uitsneden, als al waren het een pasfoto. Maar dan zit die finesse in hoe ze kijken. Dus ja, ik zeg wel eens, soms moet je misschien wel wat langer of beter kijken naar mijn foto's om goed te zien wat er te zien is.
Ja, op jouw website staat, gelaten zijn alleen gelaten voor wie kijken kan.
Ja, gelaten zijn nooit gelaten voor wie kijken kan.
Precies.
Ja, dus ik kreeg die zin.
En dat daarmee, die zin, zeg maar, die representeert dus eigenlijk wat je de luisteraar hier zeg maar vertelt. Als je bij jou een foto laat maken, is dat niet wat mensen misschien nu nog denken. Ja, het is niet meer zo even, ik heb een pasfoto nodig, hè, voor mijn nieuwe paspoort, voor mijn rijbewijs. Het is iets heel anders dan dat. Het is een ervaring, het is een beleving, waarin jij zeg maar heel veel energie en tijd stopt. Want het is natuurlijk op het moment dat die kiek zeg maar gemaakt is, dat moment voorbij kwam, wat jij vast hebt gelegd, dan is jouw werk natuurlijk nog niet klaar. Kun je iets vertellen wanneer die mensen dan zeg maar om 3 uur de deur uitstappen, wat er daarna dan allemaal nog moet gebeuren?
Nou ja, die mensen hebben meestal dan al gekozen. Heel vaak bellen ze me op van, goh Alex, mag ik nog een keer komen kijken om de keuze te checken? Of kan je bij mij komen? Ja. Dat doe ik ook vaak, ga ik naar mensen toe. Als dan werkelijk die ene opname waar het om gaat gekozen is, ja, dan moet die uiteindelijk tot een final bestand worden gemaakt, want ik schiet in RAW. Dus dan gaat er een stuk beeldbewerking overheen. Mensen denken altijd dat ik dan van alles ga veranderen, dat is niet zo. Maar ik maak het net even mooier. Ik kies bijvoorbeeld om een beeld zwart-wit te maken, als we dat mooier vinden. Of ik doe heel iets met de kleur. Maar ik eigenlijk de donkere kamertechnieken die je vroeger in een donkere kamer deed, die doe ik dan nu, digitaal op een scherm. Bijvoorbeeld een pukkeltje in het gezicht die er normaal nooit zit, die niet van nature zit, die halen we wel weg. Maar verder lichaams-eigen signalen haal ik natuurlijk niet weg. Nee. Ik poets geen rimpels weg, ik maak mensen niet slanker. Dus laten we het eerlijk. Maar dat moet altijd nog gebeuren. Dat is afhankelijk, ja, soms ben ik daar een paar uur mee bezig en leg ik het eens weg en kijk er nog eens een keer naar. Soms wordt een proefprint gemaakt van, is dit precies wat ik wil hebben? Als het uiteindelijk dan gelukt is, dan krijgt die klant dat te zien. Dat kan een proefstrook zijn of dat kan een document in een mail zijn. Maar dan spreek ik wel af dat ze dat op een bepaald type apparaat moeten bekijken om werkelijke kleuren te zien. Mm-hmm. Anders krijgen ze een proefprint. En dan, ja, of ze krijgen een PDF digitaal. Dat is een bestandje wat ze alleen maar kunnen bekijken, maar wat ze niet kunnen delen. Of ze krijgen een afdruk. En soms allebei, ligt aan wat ze willen. En wat ook kan, is dat het heel mooi ingelijst wordt en naar de muur komt. En dan werk ik met een bedrijf in Hogeveen, wat heel mooi de fine art prints maakt en ze heel mooi verlijmt achter, in mijn geval, mat perspex. En vervolgens gaan ze naar een lijst te maken in Arnhem, Lexlijst, en die maakt daar een notenhouten, handgemaakte lijst omheen. Ja. En dan komt het aan de muur. Dus zowel Wilkovak als Lexlijsten die zorgen ervoor dat het tot een heel mooi resultaat aan de muur komt. En dan hangt het museumwaardig, UV-bestendig. Het kan gewoon heel lang hangen. Ik denk, als het goed is, gaan die foto's langer mee dan ik.
Het heet ook exclusieve portretfotografie. Dat is het ook echt, wat je nu schetst.
Ja, maar mensen verwarren exclusief vaak met duur. Het kost natuurlijk geld, maar de exclusiviteit zit hem vooral in het proces ook. Ja. In het maken van een foto, in de beleving die je ondergaat, maar ook in het hele traject dat ik als fotograaf mensen begeleid van wat gaat er met die foto gebeuren. Want heel vaak stel ik de vraag, wat wilt u met die foto doen? En dan komt het antwoord, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hij is nu zo confronterend, ik wil hem niet meer aan de muur. En dat is natuurlijk ook weer een compliment, maar wel meteen heel lastig. Dus dan ga ik met die mensen overleggen van, zullen we het dan heel klein maken? Of juist heel groot? Dat de kijker die bij jullie in huis binnenkomt niet eens in de gaten heeft dat ze eigenlijk naar de foto van de bewoner zitten kijken. Of laten we eens nadenken over de plek waar die komt te hangen. Dus dat hele proces, dat begeleid ik of daar help ik mensen mee om uiteindelijk een goede keuze te maken. En dan weet je ook, als het dan eenmaal hangt of staat of waar het dan ook terecht komt, daar blijft het dan ook. Ja. Mensen koesteren dat beeld ook. Ze hebben ook niet de behoefte om de eerste 5 jaar dan nog een keer te komen voor een nieuw portret, terwijl ze wel fysiek wijzig veranderen. Zo de oude. Maar jouw kinderen bijvoorbeeld, die hangen nog steeds. Ja. Maar ze waren toen veel jonger dan ze nu zijn. Toch ben je nog steeds blij met die foto's van de kinderen.
Absoluut, want ze representeren nog steeds degene die ze diep van binnen zijn.
Precies.
En dat maakt ze ook zo bijzonder. Alex, heb jij zelf een idee hoe het kan dat iemand die zo bijzonder zeg maar mensen vastlegt, die zo goed is in zijn vak, die, wat ik al eerder zei, voor mij de allerbeste portretfotograaf van Nederland is, dat hij relatief gezien, hè, voor mij niet en voor een boel mensen die hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt ook niet, maar dat jouw naam toch relatief onbekend is. Hoe verklaar je dat zelf?
Ja, ik ben een tijdje, was mijn naam iets bekender, omdat ik ambassadeur was voor Fujifilm in Nederland. Het was in 2016 tot 2000, of 2013 tot 2016. Mm-hmm. Ik gaf veel lezingen en workshops in het land. Die werden door Fujifilm Nederland betaald. Toen ik stopte met het ambassadeurschap, om persoonlijke redenen, toen zijn dat die dingen gestopt, met uitzondering van één winkel in Maastricht. Die laten me elk jaar nog komen voor workshops. En die financieren dat nu zelf. Want heel veel van die fotowinkels die willen wel een ambassadeur en willen ook wel een lezing of een workshop, maar willen het niet voor betalen. Dus dat moet, het merk moet dat betalen. Mm-hmm. Dus toen had ik wat, laten we zeggen, onder fotograferen in Nederland wat meer naamsbekendheid. Heel veel mensen die voor hun plezier fotograferen en ook sommige professionals kennen me wel. Maar in het circuit waar ik mijn klanten haal, dus het bedrijfsleven, maar ook de particuliere klant, herkennen ze me niet, want ik ben niet, ik heb geen prijzen gewonnen. Sterker nog, ik zend nooit in voor prijzen. De reden is al bekend, heel vaak mag ik mijn foto's helemaal niet openbaar tonen. Dus mijn beste of mooiste werk mag vaak niet openbaar getoond worden. Dus dat hangt bij mensen en de koesters daar. Dus eigenlijk moet ik het hebben van die mensen die zich hebben laten fotograferen. Dat zijn eigenlijk mijn ambassadeurs. Mm-hmm. Die zeggen eigenlijk van, ik heb dit met Alex gedaan en het was mooi, fantastisch of geweldig, of ze vonden er iets van. En van daaruit komt de mond op mond dus op gang. Ook social media. Ik heb een Instagram-account. Ik post daar wel eens wat. Het enige wat ik krijg is likes van collega-fotografen of kunstenaars die mijn werk mooi vinden of daar iets van vinden. Maar eigenlijk nooit van mensen die mijn doelgroep zijn. Dat geldt ook voor Facebook. Inmiddels heb ik geen Facebook meer. Wel een LinkedIn-pagina. Ik vind dat ik daar wel te vinden moet zijn. Maar ik ben daar te vinden. Uiteindelijk vinden mensen het meeste op mijn website. Ze moeten eigenlijk naar mijn website toe om te weten wie ik ben. En misschien is het nog wel beter om gewoon een keer vrij blijven met mijn gesprek te hebben. Ja. En ik woon weliswaar in Noordwest-Friesland, maar ik reis door heel Nederland om mijn werk te maken. Dus ik stap echt zonder pardoes in de auto om bij iemand koffie te gaan drinken. En ze zijn ook van harte welkom hier. Dus de drempel is niet zo groot. Maar de reden waarom ik niet bekend ben, is denk ik gewoon omdat ik geen schreeuwer ben. Niet aan prijzen wedstrijden meedoe. Ook al omdat ik, dat is zo'n subjectief oordeel. Mijn grootste oordeel, waardeoordeel, is dat van de klant. Dat wat jij van je foto's van je kinderen vindt, dat is mijn belangrijkste waardeoordeel. En niet dat van een willekeurige, commissie die foto's gaan beoordelen en waarbij persoonlijke voorkeuren de hoofdrol spelen op het kiezen van het eindresultaat. Ja, sorry, daar doe ik niet aan mee.
Nee, nou, dit wat je nu schetst, dat je dus eigenlijk je bent nog heel bescheiden in je opstelling van wat je eigenlijk maakt. Wij hebben daardoor ook contact gehouden. Merk je dat zelf ook bij jouw klanten, zeg maar? Dat die toch op een of andere manier altijd gelinkt blijven aan dat moment bij jou? Of dat je dat toch niet... Je kunt niet met iedereen vrienden worden, maar merk je wel dat er een bepaalde band ontstaat door het maken van een foto bij jou?
Ja, nou, ik heb met bijna de meeste zakelijke klanten, die heb ik al heel veel jaren. Mm-hmm. Die heb ik al 20 jaar, zeg maar, werken die met mij. Dus er gaan bijna geen klanten weg. Als ze weggaan, dan zijn ze of overgenomen of het marketingteam is gewijzigd. En dan komt het nieuwe marketingman vaak met zijn eigen connecties. Maar het gebeurt ook zo vaak dat het doorgegeven wordt en dat ik toch voor de klant mag blijven werken. En wat betreft de particuliere klanten waarvoor ik deze bijzondere portretten mag maken, ja, daar ontstaat zeker een band mee. Die mensen die komen de volgende keer op een tentoonstelling, want die willen heel graag zien wat ik weer gemaakt heb. Of die volgen me dan vervolgens. Of schrijven een review. Dus die contacten die blijven. Ja, ik kan niet met iedereen mijn vriend zijn, maar ik bouw wel met iedereen een heel persoonlijk contact op. Maar dat komt ook... kijk, als iemand voor mijn camera zit, André, en die persoon is terminaal ziek, wat een aantal keren gebeurd is, dan weet ik, ik geef die man of vrouw een hand, maar ik zie ze niet weer. En ik kan niet uitleggen wat dat betekent. Ik denk alleen maar, ik moet zorgen dat ik de foto die ik zo graag van die persoon wil maken, dat ik die heb. En die heb ik ook altijd als ze de deur uitgaan. Ja. Hoe complex het is, die foto heb ik altijd. Dat is het enige wat ik zeker weet. Ik maak die foto. Want ik ga net zo lang door met dat gesprek, totdat iemand even vergeten is dat hij of zij terminaal is. Of dat hij even vergeten is in wat voor malaise die persoon zit. Mm-hmm. Want ik wil naast die heftige foto, wil ik toch ook nog die krachtige foto van die persoon zien, die je eigenlijk niet meer kan maken als iemand terminaal ziek is. En je krijgt vanzelf een band met mensen. Kijk, als mensen tegenover mij zitten en we hebben het over het leven, dan vertel ik ook over mijn leven. Het is niet zo dat ik alleen maar alles van die ander wil weten. Ik zeg altijd, luister, we hebben een open gesprek, we zijn met z'n tweeën. Ik heb ook nooit stagiaires daarbij of anderen daarbij. Want als we met z'n tweeën tegen elkaar zitten, kan ik alle open vragen stellen en die kun je wel of niet beantwoorden. Als daar een derde bij zit, denk je altijd, ja, zal ik dat wel beantwoorden? Dan ga je twijfelen. Dus ik zorg dat dat allemaal niet gebeurt. Maar het is ook andersom. Ze mogen ook alle vragen aan mij stellen. En sterker nog, ze krijgen ook op alle vragen antwoord. Ja. Dus er is niet een nul barrière om een open gesprek met elkaar aan te gaan. En voor mij valt het ook onder beroepsgeheim om nooit die gesprekken met wie dan ook te delen. Sterker nog, ik kan ze ook niet onthouden. Heel veel gesprekken, er zijn gewoon, de mens blijft je bij. En het dierbare van de contact blijft je bij. Maar de inhoudelijke kant van het gesprek blijft me niet bij. Dat kan ook niet. Dan zou ik dit werk niet kunnen doen. Dan word ik 1 knettergek en 2 zou ik overvol raken. Ja. Dus dat hoeft ook niet. Maar dat is echt een vertrouwensrelatie die je met elkaar aangaat om dit zo te doen. En alleen op die basis maak je die foto's. En ook als ik personeel mag portretteren voor een bedrijf, voor een website. Ook dan heb ik een kort half uur of een uurtje, als we daar zoveel tijd voor nemen. Een kort gesprek met die persoon om even tot de kern te komen. Om toch open te breken die beetje binnenkant van die persoon. En het mooie daarvan is, als dat dan lukt, dan mag je bijna altijd terugkomen. Want mensen vinden het namelijk heel speciaal om dat een keer mee te maken. En geven dat dan ook terug aan de marketingmanager of aan de werkgever waar ze voor werken. Dat ze het leuk vonden of dat het bijzonder was. Of dat ze blij zijn met de foto. Maar in ieder geval allemaal dingen die ervoor zorgen dat ik vaak terug mag komen. Dus ja, ik ben niet bekend. Maar de klanten die met mij werken en die weten hoe ik werk, die vragen me terug. En dat heeft dan toch een reden, denk ik.
Wat ik mooi vind, is dat je in het gesprek tot nu toe, noem je wel het autistische kind, of het gehandicapte kind, of je noemt de terminaal zieke. Maar je noemt bijvoorbeeld niet André Kuipers, die naar de ruimte is geweest. Je noemt niet Van Haasma Buma, die voor jouw camera heeft gezeten, of Marion Koopmans. Portretten die ik gezien heb, die fantastisch zijn.
Ja.
Wat ik mooi vind, is dat je daar zelf niet over uitweidt. Zou je ook kunnen zeggen, Alex, dat dat een gedeelte is van je persoonlijkheid? Dat je eigenlijk wars bent van laten we zeggen, een uithangbord willen zijn? Of het gaat echt om het persoonlijk contact tussen jou en de klant. Dat bouw je op. En op het moment suprême, dan maak jij, wat je zo mooi zegt, dan maak jij datgene wat die klant jou geeft. Dat persoonlijk contact is voor jou dus essentieel om het goede portret te maken. Dat bedoel ik te zeggen.
Nee, dat klopt ook. En ik heb natuurlijk een aantal mensen gefotografeerd die inmiddels bekend zijn. Toen ik Marion Koopmans fotografeerde, was ze nog niet bekend, want dat is voor coronatijd. Mm-hmm. Gommer, hoe heet hij? Diederik Gommer.
Gommers, ja.
Ja, die heb ik ook geportretteerd. Ik heb een serie hoogleraren gedaan omdat een vriend van mij promoveerde. En toen was me gevraagd of ik het team hoogleraren wilde portretteren. En het grappige was dat daar eigenlijk, daar was bijna geen tijd voor. Ik moest dat een hele korte tijd in Erasmus in Rotterdam doen. Ook daar waren de hoogleraren verrast en blij met het beeld wat ze kregen. Dus ze hebben het later allemaal ingelijst gekregen. Echt prachtig. Maar ik fotografeer heel weinig bekende Nederlanders. 1, omdat ze mij niet kennen. Maar 2, om wat ik al zei. Ik wil een diepgaand gesprek, ik wil openheid. En een bekende Nederlander, die moet natuurlijk op een bepaalde manier naar buiten treden. Dat is eigenlijk altijd met het meest zonnige gezicht. Glimlachend, vriendelijk, ook liever nog wat jonger dan dat je in werkelijkheid bent geworden. Terwijl ik fotografeer de echte persoon. En de bekende Nederlanders die ik heb mogen doen, daar kon ik ook het doen zoals ik het mocht of moest doen. Mm-hmm. Want die foto kregen ze cadeau of het was een opdracht van een bedrijf die me dat lieten doen. Dus zij accepteerden de situatie zoals die was. Maar kijk, het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik heb al gezegd, ik wil best BN'ers fotograferen. Maar dan wil ik ze niet fotograferen omdat ik op een voetstuk wil. Nee, dan zou ik de privéfotograaf willen zijn voor die BN'er. Dus die persoonlijke foto die ik dan mag maken van hem of haar, die dan nooit in de openbaarheid komt. Maar dat ze wel weten, er is 1 fotograaf, daar kunnen we naartoe gaan. Die maakt onze persoonlijke foto en die gaat daar niet mee aan de haal voor zijn eigen gewin.
Hmm.
Kijk, als dat kan, dan wil ik best BN'ers fotograferen. Maar als een BN'er bij mij komt, zoals dat een keer gebeurd is, en tegen me zegt, die wallen retoucheer je wel weg, hè? Want dat doet mijn fotograaf wel. Dan denk ik, ja, oké, als jouw fotograaf dat doet, dan zal ik dat ook doen. Maar ik dacht wel meteen, als je dan morgen geïnterviewd wordt op televisie, dan is het film. Dan kan er niks weggereduceerd worden. En dan? Ja, dat heb ik niet gezegd, maar ik heb het wel gedacht. Het geeft aan, zij willen, sommigen, niet allemaal, sommigen willen dus gewoon mooier in beeld dan ze zijn. En dat begrijp ik, want de foto dient een commercieel doel. Maar ik ben iemand die mensen mooier maakt door de binnenkant te laten zien. Maar dat is een stuk kwetsbaarheid. En heel veel mensen durven die kwetsbaarheid niet te tonen. En dat snap ik ook, zeker niet aan plein publiek. Maar dat maakt dus ook dat ik mezelf ook kwetsbaar heb gemaakt, door dus niet een grote bekendheid te genieten.
Nee, zeer ten onrechte, je weet dat ik dat vind.
Ja, dat weet ik.
Want het gaat me echt aan het hart dat iemand die zo'n vakman, die echt alle facetten van het vak beheerst en daarnaast dan ook nog op deze manier met klanten omgaat, er zoveel tijd en ja, ook zijn hart echt inlegt in datgene wat hij doet en wat hij maakt en waar het resultaat altijd geweldig is. Wat mooi ook is dat je dat zegt, het moment komt altijd. En ja. dat vertrouwen, dat heb je in jezelf en dat is ook altijd gebleken dan, neem ik aan.
Nou ja, ik ben over heel veel dingen onzeker, zoals ieder mens dat is. Maar ik ben heel zeker in wat ik als timmerman met een camera kan. Dus mm-hmm. mijn technische vaardigheden, die heb ik door meer dan 30 jaar ervaring op orde. Ik hou ook de tijd bij. Hè. Dus ik werk met moderne apparatuur en met moderne software om het maximale te behalen. Dus ik geniet ook van de digitalisering en de mogelijkheden die dat biedt. Maar wat ik één ding zeker weet is dat ik zeg altijd, het lukt mij om met iedereen een contact op te bouwen. Wat uiteindelijk een eindresultaat zal dienen en wat zal zorgen voor een portret waar we allebei blij mee zijn. En dan is het ook nog zo, dat als dat dan een keer niet lukt, dat is me ooit één keer overkomen, dat was een complex autistische jongen waar je eigenlijk niet mee kon communiceren, die kon ook niet praten. De ouders vroegen of ik hem wilde portretteren. En de eerste keer was de moeder heel tevreden met die foto, maar ik niet, want we gingen koffie drinken en toen zat hij me op een manier aan te kijken en ik dacht, maar dat moment heb ik niet. Dus toen heb ik gevraagd, zou je nog een afspraak willen maken? En toen is de enige keer dat ze met die complexe, autistische jongen, heel lieve jongen trouwens, bij me zijn geweest. En toen heb ik het een tweede keer gedaan en heb ik inderdaad meer eruit gehaald dan de eerste keer. En in alle andere gevallen had ik bij de eerste belevingsdag, zeg maar, de opname te pakken. En sterker nog, ik had er zelfs meer dan één. Dus uiteindelijk kom ik altijd op dat punt om die foto te maken. En mocht dat niet zo zijn, en het lukt me ook een tweede keer niet, ja, dan schudden we elkaar de hand en dan blijft het daarbij. Maar ja, tot nu toe is dat niet gebeurd. Er zal vast een eerste keer zijn, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Omdat ik alles in het werk zet om met iemand in contact te komen. Ik heb ooit voor een gehandicapte mevrouw die niet kon praten, die ook nog eens blind was, heb ik het pianospel van Onze Sfera, mijn zoon, ingezet om te zorgen dat ik met haar in contact kwam. En dat was precies genoeg om haar open de kamer in te laten kijken en te laten glimlachen. Ja. En die ouders zeiden, die foto hebben we nooit gehad en die gaan we ook nooit meer krijgen. Ik zei, nou, je hebt hem nu, dus nu is het klaar.
Ja. Mooi. Ja, een bescheiden man. Die was, is van sterallures en niet commercieel is in zijn aanpak en ook in zijn uitingen naar buiten toe. Maar die wel in Noordwest-Friesland, als Noordwest-Friesland uitvalsbasis nu, zeg maar ja, het meest prachtige werk maakt wat je je voor kan stellen. Kun je je voorstellen dat iemand als ik, die jou kent en die jouw werk kent, dat hij dat bijna frustrerend vindt dat zo weinig mensen, of in ieder geval lang niet genoeg mensen van jouw diensten gebruik maken. Kun je dat voorstellen?
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, André. Sterker nog, ik soms frustreert het mij ook. Want ik had laatst een moment, mijn moeder overleed 3 januari, heel plotseling. Mm-hmm. En Saskia's vader overleed 28 februari. Mm-hmm. En beide keren had ik een foto aangeleverd voor op de uitnodiging van de rouwkaart. En de foto van mijn moeder, die had ik achtergehouden. Dus binnen onze familie kenden ze die foto niet. Die had ik ruim 10 jaar geleden gemaakt. Hmm. En ik wist die foto, die hou ik achter. Dus die kwam op tafel en mijn zus zegt, jeetje, wat een fantastische foto van mama. Wanneer heb je die gemaakt? Vorig jaar? Nee, 10 jaar geleden. Wat zeg je? En dus uiteindelijk, maar toen kwam die foto op de rouwkaart en toen zeiden ze bij het uitvaartcentrum, wat een fantastische foto. En datzelfde werd gezegd van de foto van de vader van Saskia. En toen dacht ik, het is toch eigenlijk triest dat een uitvaartcentrum mij twee keer over een periode van 2 maanden iets zegt over de foto op de rouwkaart, die ik in beide gevallen heb mogen maken. Dat zegt dus ook over het niveau wat ze gemiddeld krijgen. En toen werd ook bevestigd, we krijgen heel vaak foto's, omdat mensen dan van die persoon niet een goede foto hebben. Dus dan moeten we hem ergens afhalen of er wordt iets van een telefoon gehaald. En dat maakt me zoveel duidelijk. Ik altijd roep, laat je toch een keer in je leven echt goed fotograferen. Als je dat gewoon doet, dan heb je een fantastische foto. En niet alleen maar voor dat bitprentje, maar gewoon omdat je daarbij leven al van kan genieten. Zoals jij van je kinderen geniet.
Ja.
En niet op het moment dat je al ziek bent. Of op het moment dat je al, zeg maar, de klappen van het leven hebt opgelopen en realiseert, ik moet koers gaan veranderen. Of ik moet mijn richting, het pad waar ik loop, wijzigen. En dat steekt mij wel. Ik roep altijd, ga nou eens een keer die foto maken. Ga die beleving eens aan. En ja, dat kost geld. En misschien moet je er wel voor sparen. Maar mensen kopen ook voor duizenden euro's mobiele telefoons. Kopen voor gigantische bedragen dure auto's of leasen ze. Dan denk ik, maar die gaan allemaal weg, hè? Dat verdwijnt allemaal. 5 jaar, 10 jaar later heb je die auto niet meer. Die telefoon die haalt 5 jaar niet eens. Dat laptop haalt 5 jaar niet eens. Maar dat dierbare portret van iemand die je grootgebracht heeft, je moeder, je vader, je grootouder, of van je kind, dat portret kan je laten maken.
Ja.
Dat kun je nalaten te doen, maar je kunt het ook gewoon doen.
Ja.
En denken, ja, waar zou ik nou eens geld aan uitgeven? En ik kan zeggen dat de mensen die het gedaan hebben, die ervaren dat ook zo van, wat fijn dat we dit gedaan hebben. Ze zeggen niet voor niks, bedanken ze mij voor het gesprek, voor de dag, of willen ze me een knuffel geven omdat het zo mooi en bijzonder was. Dan hebben ze de foto niet eens aan de muur. Hè? Dan gaan ze alleen nog maar naar huis naar die dag dat wij ze hier, zeg maar, in de wat hebben gelegd.
Ja.
Of dat ik bij hun ben geweest, maar heel vaak komen ze bij mij. En weet je, dat is dus niet voor niks. Dan doe je dus blijkbaar wel iets, laten we zeggen, wat een ander misschien niet doet. Hè? Ik weet dat niet, wat andere fotografen dat doen. Wat ik wel mooi vind, ik was een boek van Annie Leibovitz aan het lezen, bekende Amerikaanse fotografen. En zij sprak bewondering uit, en dat vond ik echt fantastisch. Voor fotografen zegt ze, ja, ik ben een fotograaf. Als ik ga fotograferen, kan ik niet meer praten. En zij zegt, er zijn fotografen op deze wereld die kunnen praten en fotograferen tegelijk. En dat vond ze zo speciaal. En toen dacht ik, oh, daar ben ik er één van. Ja. Goed, zij kent mij niet, maar het maakt niet uit. Maar het is wel grappig dat ik me dan eens realiseer, oh ja, dat is dus toch complex. Het is ingewikkeld om en een gesprek te voeren en daarnaast ook nog het vak uit te oefenen om dat gesprek vast te leggen. Of in ieder geval dat unieke moment wat daar tussendoor voorbij komt. Want dan zeggen mensen, ja, daar heb ik toch de mond open. Ja, dat klopt. Je hebt er wel eens met een foto de mond open, maar die foto gooi je weg. Maar die opname kort daarna, dat was hem.
Ja.
Oh ja? Ja, kijk maar. Kijk maar naar de nummering. Dus als ik die foto met die mond open niet had gehad, dan was mijn vinger niet onderweg geweest naar die ontspanknop. En had ik die foto daarna ook niet gehad. Dan zeggen mensen, ja, dan kan je toch een motordrive aanzetten. Maar motordrive heeft een repeterende functie. Tak, 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 tak. Of tegenwoordig veel sneller. Maar als het moment daar net tussen zit, heb je het nog steeds niet.
Heb je
het
nog steeds niet, nee.
Ja, dat geloven collega's niet. Want je hebt natuurlijk motordrives die 30 beelden per seconde kunnen. Dus dan heb je het altijd. Maar geloof me, ik bepaal zelf waar dat moment ligt. Geen motordrive voor nodig.
Nee. Nou, een zeer inspirerend verhaal, Alex. En normaal sluit ik dan altijd af en zeg ik van, vraag ik van waar ze jou kunnen vinden. In dit geval doe ik dat liever zelf. Ik vind dat iedereen die nu heeft geluisterd naar Alex en die meer van deze bijzondere man die bijzondere gaven heeft wil weten, je kan gaan naar alexvreeman.nl, neem ik aan, Alex, hè?
Ja.
En die kan daar ook zien wat je doet. Er is niet altijd ook veel te zien. Dat heb je zelf uitgelegd waarom dat is. Maar aan dit verhaal luisterend, als mensen hiervan zeggen, dit is iets wat wij toch een keertje in ons leven moeten hebben gedaan. Met deze man in contact komen, dat deze man ons gaat fotograferen. Ja, dan raad ik echt iedereen aan om naar die website toe te gaan, alexvreeman.nl. En contact op te nemen. En is te vragen of er ook mogelijkheden zijn voor jou of voor jullie om je door Alex te laten portretteren. Wil je daar nog iets aan toevoegen, Alex? Of ben ik iets vergeten?
Nee. Op mijn website staan een telefoonnummer en e-mailadres, dus het komt helemaal goed, denk ik.
Oké, nou. Heel hartelijk bedankt. We spreken elkaar zo meteen nog heel even kort over wat andere zaken. Bedankt voor dit openhartige gesprek, Alex.
En, ja, bedankt, André.
Wij gaan elkaar in de korte toekomst gaan we, in de snelle toekomst gaan we elkaar weer zien. Dankjewel.
Zeker. Dag.